De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Genesis 42 en 43. De geschiedenissen rondom Jozef, dat gedeelte is het. Genesis 42 en dan beginnen wij te lezen bij vers 32. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 43 vers 15. Wij waren 12 broeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zei tot ons: hieraan zal ik bekennen dat u vroom zijt. Laat een van uw broeders bij mij en neem voor de honger van uw huizen en trek heen. En breng uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat ge geen verspieders zijt, maar dat ge vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde als zij hun zakken ledigden, zie, zo had een ieder de bundel van zijn geld in zijn zak. En zij zagen de bundel van hun geld, de bundels van hun geld, zij en hun vader, en ze waren bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet en Simeon is er niet. Nu zult ge Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee van mijn zonen, zo ik hem niet tot u wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zei: mijn zoon zal met jullie niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg, die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen neerdalen. De honger nu werd zwaar in het land. Zo geschiedde het, als zij de leeftocht die ze uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zei: keer wederom, koop ons een weinig voedsel. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met mij is. Indien ge onze broeder met ons zendt, we zullen aftrekken en uw voedsel kopen. Maar indien ge hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met mij is. En Israël zei: waarom hebt u zo kwalijk aan mij gedaan, dat ge die man te kennen hebt gegeven, of ge nog een broeder had? En ze zeiden: die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt ge nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen, volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: breng uw broeder af? Toen zei Juda tot Israël, zijn vader: zend de jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat we leven en niet sterven. Nog wij, nog hij, nog onze kindertjes. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult u hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd, voorwaar, wij waren al reeds tweemaal weergekomen. Toen zei Israël hun vader tot hen: is het nu al zo, zo doe dit. Neem van het loffelijkste van dit land in uw vaten en breng die mannen geschenk heen en af. Een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnoten en amandelen. En neem dubbel geld in uw hand en breng het geld, hetwelk in de mond van uw zakken weergekeerd is, weder in uw hand. Misschien is het een vuil, een fout. Neem ook uw broeder mee en maak u op. Keer weer tot die man. En God de Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u zal laten gaan. En mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. En die mannen namen dat geschenk en namen dubbelgeld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte. En ze stonden voor Jozefs aangezicht. Tot zover het woord van God. Tekst voor de verkondiging zou met name het negende vers zijn, het hoofdstuk 43. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult u hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Gemeente, de tekst voor de prediking, Genesis 43, vers 9. Die staat in het verband van de geschiedenissen van Jozef. En dat zijn verhalen die denk ik ieder van ons wel kent. Ook de jonge kinderen. Als we kerkelijk zijn opgevoed, dan hebben we die van jongs af aan geleerd. Jozef in de put, Jozef in Egypte. Vanaf Genesis 37 tot en met het eind, Genesis 50, ja, gaat het eigenlijk maar weinig meer over Jacob, maar dus vooral over diens zoon, over Jozef. Maar des te opvallender is het eigenlijk, dat viel me op in de voorbereiding, dat in die geschiedenissen Juda best wel een grote plaats inneemt. Bijvoorbeeld in Genesis 37, Jozef in de put, ja, maar de andere hoofdpersonen zijn toch echt Ruben en Juda. En dan Genesis 38, een heel bijzondere en aangrijpende geschiedenis ook, gaat in zijn geheel over Juda. En ook in ons tekstgedeelte neemt hij een heel belangrijke plaats. Juda is het die in onze tekst aan het woord is. Hij is het die de woorden spreekt van vers 9. En die woorden van vers 9, die eerste paar woorden, ik zal borg voor hem zijn, dat is ook het thema voor de preek. Ik zal borg voor hem zijn. We letten op vier dingen. De aanleiding tot het borg zijn, de persoon van de borg, de inhoud van het borg zijn en het resultaat van het borg zijn. Dus ik zal borg voor hem zijn, vier dingen: aanleiding, persoon, inhoud en resultaat. Eerste aanleiding, wat gebeurt er eigenlijk in deze geschiedenis? Terwijl wij zo luisteren naar dit verhaal, deze geschiedenis, is Jozef ondertussen in Egypte. Maar dat weten alleen wij. Wij weten dat Jozef leeft. Sterker nog, wij weten dat hij onderkoning is in Egypte. Maar voor deze geschiedenis, om het goed te begrijpen, om het in te kunnen voelen, ja, moeten we dat eigenlijk even vergeten. Wij bevinden ons vanmorgen gewoon onder die broeders, de zonen van Jacob en Kanaan. En het is een moeilijke tijd, want er is al een hele poos hongersnood. Jozef had dat voorzegd, had die droom gehad. Na die 7 vette jaren volgen 7 magere jaren. En in Egypte hadden ze voorzorgsmaatregelen genomen. Dus daar was voedsel, maar in de rest van de toenmalige wereld was na die 7 vette jaren direct honger. En zodra ze horen, al die volken in het Midden-Oosten, dat er in Egypte koren is, stromen ze van heinde en verre naar Egypte toe. En dan gaan die graanschuren daar open. En zo ook de zonen van Jacob, die hebben dat ook gehoord, er is in Egypte allemaal eten te koop. En dus gaan ze naar Egypte. In Genesis 42 lezen we dan van hun eerste reis. En dan lezen we aan het begin van hoofdstuk 43 dat de honger aanhoudt. En de honger werd zwaar in dat land. Dus er moet iets gebeuren. Nou, dat beseft Jacob ook wel. En daarom stelt hij in vers 2 een tweede reis voor. Want de nood was hoog. Zo kan er een ontstellend hoge nood zijn in het leven, hè? Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk. Misschien zegt u, dat herken ik wel. De nood is mij aan de lippen gestegen. Misschien is het sterfgeval ineens wel bijna binnengeslagen. Heden ik, morgen gij. De nood van de zonde staat me tot aan de lippen. En zulke last van zonde en plagen drukt mijn schouders naar beneden. Dat zingt een psalm. Misschien typeert het uw leven wel. Onrustig in je hart. En je weet het ten diepste. Die onrust van het hart, ja, die kan alleen rust vinden in God. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Nou, wat dan? Als dat nu je nood is. We zien de broers staan vanmorgen voor een onmogelijkheid. Het gaat niet goed. Ze weten het, ze moeten naar Egypte toe, dat is hun enige kans. Maar dan is er een volgend probleem. Die eerste keer, hè, in Egypte hadden ze een ontmoeting gehad met die onderkoning. machtige man. En dat was ze bepaald niet goed bevallen. Hij had ze aangezien voor spionnen en hij had ze uitgehoord. Wie zijn jullie precies? Met hoeveel zijn jullie in jullie familie? Oh, jullie hebben nog een jonge broer. Breng hem bij me. Die jongste broer moest gaan dienen als teken van hun betrouwbaarheid, dat ze de waarheid hadden gesproken. En om ze te dwingen, had hij Simeon achtergehouden, gevangen gezet. Simeon blijft hier, totdat de jongste broer van jullie voor mijn ogen staat. Dus zo is de situatie nu. Jozef is dood, dat denken ze althans. Simeon zit gevangen. Benjamin moet mee. Ja, en dan het volgende probleem. Een vader die dat niet wil. Natuurlijk kunnen we zeggen, ja, dat is aan het gedrag van die broers te wijten. Dat waren bepaald geen liefietjes geweest natuurlijk. Zeker niet in de kwestie met Jozef. Maar toch, als je Genesis zo leest, dan krijg je toch de indruk dat Mozes ons wil laten zien. Ja, het is vooral Jacob die hier dwars ligt. Jacob die door het achterhouden van Benjamin de hele familie in gevaar brengt. Ja, het hele voortbestaan van het volk van God. Van het nageslacht van Abraham, dat staat hier op het spel. En dat is ook precies wat Juda hem onder ogen brengt. In vers 8. Hij zegt in feite, ja, u weet toch wat die man gezegd heeft. Zonder Benjamin naar Egypte teruggaan, dat is zinloos. Waag het niet om zonder Benjamin terug te komen. U zult mijn aangezicht niet zien, vers 5. Tenzij dat uw broeder met mij is. Nou. Dus het zou gevaarlijker zijn om zonder Benjamin te gaan dan met. Als die Egyptische vorst dat zou merken, hij zou woedend worden. Ja, en dan moet je beseffen, wij hebben natuurlijk nu allemaal grondrechten enzovoort. Maar dat hadden ze in die tijd niet. Als die Egyptische vorst zoiets had van, nou, die persoon bevalt mij niet. Nou, dan was dat het einde van je leven. Jacob, u moet stoppen met dwars liggen. Dat is de boodschap. Juda benadrukt het in vers 8. Als u niet luistert, dan wordt het de dood van ons allemaal. Valt het u op? Hij noemt ze allemaal afzonderlijk. Opdat wij leven en niet sterven. Nog wij, nog hij, nog onze kindertjes. Als u blijft weigeren, dan zullen wij sterven. Hè? Dus al die broers. U zult sterven. En de kindertjes. Laat de ernst van de situatie tot u doordringen, vader. De kleintjes, de peuters, de baby's. Moeten die nou de dupe worden van uw weigeren? Zie je? Het is Jacobs koppig weigeren dat in rap tempo de ondergang van de familie nabij brengt. Het is misschien heel begrijpelijk dat Jacob zo reageert, maar het is niet verstandig. Maar Juda heeft het nog niet voor elkaar. Dat pleiten van Juda is nog niet voldoende. Jacob gaat nog steeds niet overstag. Hij zegt niets, althans, we lezen niet dat hij iets zegt. En als we de structuur zo volgen, denk ik ook niet dat het waarschijnlijk is. Maar zijn ogen zullen toch boekdelen hebben gesproken. Hij zal gezwegen hebben. Ik wil het niet, Juda. Nee. En daarom brengt Juda zijn laatste inzet in. Hij stelt zichzelf borg. Er is een borg noodzakelijk in deze geschiedenis om vader overstag te krijgen. Er is een borg noodzakelijk om dit levensgrote probleem op te lossen. Ja, een levensgroot probleem. Want wat zijn de consequenties als hier niets gebeurt? Als Juda niet had opgetreden, nou, we zagen het al, hè, dan had de hele familie gestorven. Dan had de lijn van de belofte hier gestopt. Dan hadden de geslachtsregisters, bijvoorbeeld uit Matthäus 1, dan hadden ze nooit de naam van David kunnen noemen. Laat staan de naam van Christus. Juda is dus aan het oppervlak borg voor Benjamin. Maar daaronder maakt hij de redding van de hele familie mogelijk. Maakt hij de redding van het volk van God mogelijk. Ook al heeft hij dat misschien niet beseft in die zin. In de helsgeschiedenis is deze daad van Juda van het allergrootste belang. En hij bewerkt niet de redding, maar wel de mogelijkheid van de redding. Ook van die van ons, vanmorgen. Want een levensgroot probleem, misschien is dat ook wel ons leven. En als we die geestelijke honger herkennen. Als we zeggen, ja, ik heb zo'n onrustig hart. Ons leven zit in de knoop en we willen uit die knoop raken, maar het lukt niet. En misschien slaan we wel eens een blik naar de hemel. Hoe moet het? O God, hoe kan ik voor u bestaan? Nou, laten we dan eens letten op de persoon van de borg. Juda stelt zich borg. Hij zag geen andere uitweg uit de onmogelijkheid dan deze daad, deze weg. Maar dat Juda zich nou borg stelt, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Want wie is Juda eigenlijk? Als we even teruggaan in de geschiedenis. Juda is de vierde zoon van Lea, ook het vierde kind van Jacob. En daarmee is zijn plaats opvallend. Hij speelt eigenlijk helemaal geen rol van betekenis. Want, u weet misschien wel, de erfopvolging, ja, dat had alles met de eerste zoon te maken. Die was het belangrijkst. Dat was de naamdrager, dat was de erfopvolger. En van opvolging is overigens sprake, omdat we een goed beeld van Jacob moeten hebben. Jacob was een herdersvorst. Niet zomaar een reizende nomade met een aantal kinderen. Nee, van Abraham staat er geschreven dat hij 300 strijdbare mannen had. Een grote clan. Zoals er nu nog van die Bedouïne-clannen in de Arabische woestijn kunnen zijn. Zo'n herdersvorst. Dat was Jacob. Dus de opvolging in zo'n familie is van belang. Jacob was rijk. Schatrijk. Dus we hebben het hier niet over kleine zaken. Maar Juda speelde erin dus eigenlijk helemaal geen rol van betekenis als vierde zoon. Totdat er een aantal dingen gebeuren. In Genesis 34 wordt de enige dochter van Jacob verkracht. En daarop ondernemen Simeon en Levi, de tweede en derde zoon van Jacob, actie. Ze nemen het recht in eigen handen en ze moorden heel de stad Sichem uit. En Jacob vindt daar wat van, uiteraard. Jullie brengen ons in gevaar. Dus Simeon en Levi raken uit de gratie. Verspelen hun plaats. En dan hebben we nog Ruben. Genesis 35. Wat doet Ruben? Hij kruipt het bed in van zijn vader. Om de erfopvolging veilig te stellen. En Jacob krijgt het te weten. Hij zegt er niet direct iets van. Dat doet hij pas veel later. In Genesis 49. Dan zegt hij, Ruben, je bent mijn bed ingeklommen. Maar het is wel duidelijk, ook Ruben ligt uit de gratie. Nou, daarmee zijn dus alle oren gespitst op wat er gebeurt met Juda. Want de eerste zoon is uitgeschakeld, de tweede en de derde. En dan nu de vierde. Nou, dan worden we eigenlijk aan het begin teleurgesteld. Juda blijkt niet beter te zijn. Laten we niet de hand aan onze broeder Jozef slaan. Oh, wat een edel figuur. Laten we hem verkopen. Geldbelust. Juda. Ja, Juda blijkt in Genesis 38 iemand te zijn die na de periode van rouw, na het overlijden van zijn vrouw, troost zoekt bij een prostituee. Dat is Juda. Beloof niet veel goeds. Des te opvallender is het toch wat hier gebeurt, of niet? We krijgen hier een heel ander beeld van Juda in Genesis 43. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Ja, de schrift zwijgt erover. We weten het niet. Maar hij is veranderd. De broers, allemaal zijn ze veranderd. Maar de schrift richt de schijnwerpen vooral op Juda. Juda wordt er het meest positief uitgelegd. Hij stelt zich borg. En de nadruk ligt hier op Juda. Eigenlijk staat er twee keer ik in de grondtekst. Ik zal borg staan. Waarom die nadruk? Nou ja, we lazen een klein stukje eerder in Genesis 42 over Ruben die zich ook borg wil stellen. Nou ja, iets anders. Die poging van Ruben, ja, dat was voor Jacob waardeloos. Want Ruben stelt niet zichzelf borg, nee, zijn twee kinderen. Wat staat er? Dood twee van mijn zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Vers 37. Ja, wat heeft Jacob aan nog twee doden? Nog twee kleinkinderen dood in de familie. Judas' voorstel houdt dus meer in dan dat van Ruben. Niet per se omdat het zoveel meer opschiet. Daar komen we straks nog wel op terug, maar het geeft blijk van zo'n andere gezindheid. Ruben is een waardeloze borg. En Juda is een waardevolle borg. En waar zit hem nou dat verschil in? Nou ja, Ruben die wil zijn kinderen geven. Zou hij ze niet lief hebben gehad? Ik weet het niet, maar in ieder geval had hij zichzelf liever dan zijn kinderen. Liever mijn kinderen dood dan ik dood. Maar Juda geeft zichzelf. Want het was geen kleinigheid om in vaders aanwezigheid als schuldige te staan, tot de dood toe. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Daarmee offert Juda dus in feite zichzelf op. Want hij was nu de man op wie alle ogen gericht waren. Hij was nu de man op wie de opvolging aan zou komen. En de erfenis. Hij kon aanspraak gaan maken op het eerstgeboorterecht. Maar natuurlijk niet als hij hier niet slaagt. Feitelijk functioneert Juda dus nu als oudste broer. En we moeten dan aannemen dat hij inmiddels weer het vertrouwen van zijn vader had. Dat kunnen we denk ik ook gerust aannemen, want het feit dat hij zich borg stelt, is voor Jacob genoeg om hem over de streep te trekken. Jacob kent de betrouwbaarheid van Juda. Jacob weet wat er in het hart van Juda gebeurd is. Dat God met hem aan de slag is gegaan. Het zal niet voor niets zijn dat hij in Genesis 49 juist van Juda zegt: Juda, gij zijt het. U zullen uw broers loven. Juda, niet de anderen. Juda, hij is door genade geworden. Wat Christus al vanaf het begin was. Een rechtvaardige. Iemand die zijn leven stelt voor zijn naaste. Christus offert toch als oudste broer alles op voor jongste broers. Dat is nou het evangelie. Hij wil verstoten worden. Verstoten worden uit de gunst van zijn vader. Om Benjamins te beschermen. En waaraan Juda nog de vuilheid van de zonde kleeft, heeft dat nooit aan Jezus Christus gekleefd. De borg is volmaakt. Pilatus, ik vind dat zo mooi dat Pilatus van alle mensen in de schrift dat uitspreekt. Ik vind geen schuld in deze mens. Volmaakt onschuldig. Alle gehoorzaamheid volbracht, zegt de schrift. Het paaslam zonder enig gebrek. Oneindig veel waardevoller dan Ruben. En ook oneindig veel waardevoller dan Juda. Wat heerlijk als de oudste broeder zich borg stelt. Voor een jonge jongen als Benjamin. Geef hem maar in mijn hoede. Ik zou garant voor hem staan. Wat zei je in de hof van Gethsemane? toen de tempelwacht daar kwam om hem te arresteren. Als jullie dan mij zoeken, laat deze dan weggaan. Daar zien we hem optreden als Juda. Is hij ook onze Juda? Als je zojuist hebt moeten erkennen. Ik voel die honger van binnen. Ik voel het knagen aan mijn hart. Ik zit geestelijk in nood. En dan moet je er niet meer blijven zitten. Dan moet iets aan gebeuren. Dan moet eerbiedig gezegd een oplossing voor komen. Anders sterft u van de honger. Nou hier dient uw oplossing zich aan. In onze geschiedenis heet hij Juda. In onze persoonlijke geschiedenis kan het niemand anders zijn dan Jezus Christus. Hij is de borg. Zo zien we Juda optreden als borg. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Dat is onze derde gedachte. Wat is dat nou eigenlijk, borg zijn? Het Hebreeuwse woord dat komt op meerdere plaatsen in het Oude Testament voor. Het kan verschillende dingen betekenen. Ruil, onderpand of garant staan. En het wordt vaak gebruikt als God wordt aangeroepen. Denk aan het gebed van Hizkia. Wees gij mijn borg. Maar het wordt vooral vaak aangehaald in spreuken. Een keer of zes. En meestal is dat in het kader van een al te snelle waarschuwing. Voor borgstelling. Mijn zoon, als je borg staat voor je naaste en je iets met handslag aan een vreemde bevestigt, dan ben je verstrikt in de woorden van je eigen mond. Spreuken 6 en even verderop. Wie borg is voor een vreemde, zal het beslist slecht vergaan. En weer verder, wees niet onder hen die handslag geven, onder hen die voor schulden borg staan. Nou, de moraal van die paar teksten is dit. Jezelf borg stellen voor iemand die je niet kent. Nou, dat is niet slim. Dat is niet wijs. Moet je niet doen. Je weet nooit of je die vreemde wel kunt vertrouwen. Stel dat iemand bij u aan de deur zou komen. En die zegt, joh, ik zit in geldnood. Mag ik 500 euro lenen? Dat zou ik toch ook niet zomaar doen. Dan zou ik op zijn minst zeggen, nou kom eens binnen. Ik schenk een bakje koffie voor je in en laten we eens praten. Wie ben je eigenlijk? En wat zijn dan je noden eigenlijk? Misschien kan ik je wel helpen, maar niet zomaar natuurlijk. Stel jezelf geen borg zonder de mogelijke kosten te overdenken. Want borgstelling kon failliet betekenen. En als je failliet was, dan kon er ook een schuldeiser komen en die zou zeggen, kom jij dan maar een poosje bij mij werken, als slaaf. Dus het kon je ook je vrijheid kosten. En dat is precies wat zou gebeuren als Benjamin toch wordt teruggehouden. En je moet erbij bedenken, men had niet in de verste verte het idee dat deze Egyptische vorst, dat het Jozef zou kunnen zijn. Dat het goed zou aflopen, dat wist men niet van tevoren. Wij weten het. We weten het eigenlijk iets te goed. Maar zij wisten het niet. Nee, die vorst, men kende hem inmiddels als een heel streng man, beetje achterdochtig ook wel. En dan wordt één hoofdstuk verder dit doemscenario ook werkelijkheid. En dan blijkt Juda trouw te zijn aan zijn woord. En want Jozef laat dan die beker in de zak van Benjamin stoppen. En dan laat hij ze onderweg fouilleren. En dan wordt die beker gevonden. En dan zegt hij, jullie mogen allemaal gaan. Maar Benjamin, ja, die heeft gestolen. En die moet hier blijven. En dan treedt Juda op. Als borg. Dus hij heeft de kosten misschien niet overdacht. En tegelijk, Genesis en Mozes zet het ons helemaal niet neer als dwaasheid wat Juda hier doet. Als je Genesis 44 zou lezen, u kunt het bijvoorbeeld doen straks bij de maaltijd, dan wordt dat breedvoerig herhaald wat Juda allemaal gezegd heeft en dat hij zich borg heeft gesteld. Er zit een stukje waardering in. Het is geen dwaasheid. Wil Mozes zeggen wat Juda hier doet. Misschien heeft hij de kosten wel berekend. Wel bedacht. Maar eenvoudigweg tot de slotsom gekomen. Er is geen andere weg. Het moet. Als we niets doen, ja, dan komen we allemaal om. Dus wordt hij de borg. Dat betekent hier dat hij garant staat voor de terugkeer van Benjamin. En met wat? En niet met geld. Hij zegt niet, dan zal ik heel mijn verdere leven smarte geld aan u betalen. Nee. Ook niet met kinderen, zoals Ruben dat wilde doen. Nee, heel persoonlijk. Dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Als een zondaar zijn, zo zou je het ook kunnen vertalen, het grondwoord. Dan ben ik alle dagen als een zondaar in uw ogen. En zo worden opnieuw toch onze ogen gericht op Christus. Wat zegt Gods woord? Hij is voor ons tot zonde gemaakt. 2 Korinthe 5. Daar zien we de borg. Hij die meer is dan Juda. Heerlijker. Hij komt in de volheid van de tijd om een schuldovernemende borg te zijn. Ik heb even getwijfeld, moet ik dat woord nou gebruiken? Maar ik doe het toch maar. Misschien een moeilijk woord, misschien ook wel heel eenvoudig. Een schuldovernemende borg. Iemand die garant voor je staat. En iemand die de schuld van je overneemt. Iemand die zegt, nou ga ik voor je staan. Ik zal het dragen. En tegelijk, bij dat borgwerk van Juda kun je je afvragen, ja, wat had het nou eigenlijk voor zin? Ergens heel veel en toch ook weer heel weinig. Aan de ene kant heel veel, want we zagen net het feit dat hij zich borg stelt. Ja, dat is wat Jacob over de streep trekt. Nou, dan moet het maar. Dan durf ik het ook wel als Juda zich borg stelt. Ja, tegelijk. Benjamin kon er alsnog het leven bij laten natuurlijk. Eén verkeerd woord van de jonge en onervaren Benjamin tegen zo'n Egyptische man. Een verkeerde blik van de broers, net niet nederig genoeg. En de woede van die man zou hem branden en het zou hem zomaar het leven kunnen kosten. Ja, en als Benjamin er het leven bij insloeg, ja, dan was hier wel borg. Maar Benjamin nog steeds dood? En Benjamin was voor Jacob onvervangbaar. Hij wordt zijn lieve zoon genoemd. Jacob is met hart en ziel aan Benjamin verbonden, staat er in de schrift. Dus ook al stelde Juda zich 1000 keer borg, het zou Benjamin niet terughalen. En als we dan kijken naar het borgwerk van Jezus Christus, dat is oneindig veel rijker. Want dat heeft altijd zin. Dat heeft altijd waarde. Als hij garant staat voor iemand die hij zijn jongste broer noemt, dan keert hij terug met zijn jongste broer. Dus als je jezelf nou maar een kleine Benjamin weet, als je gebukt gaat onder de last van je geestelijke honger, o, werp u dan in de armen van die oudste broeder van Juda. En let er dan op. Misschien worstelt u wel met de vergeving. Ja, zijn al mijn zonden mij nou vergeven, als ik geloof. Juda stelt zich borg voor Benjamin. Ja, voor de hele Benjamin. Geen ledemaat uitgezonderd. Zo ook Christus. Hij stelt zich borg voor zondaren. En dan voor de hele zondaar. Die hele oude mens wordt bedekt. Er is geen zonde waarvoor Jezus Christus niet zijn bloed heeft willen storten. Geen zonde waarvoor zijn bloed niet het middel tot behoud is. Geen zonde waarvoor hij geen borg wil zijn. Mag je daaraan troosten, kind van God? De Heere heeft in het geloof al je zonden weggenomen. Hij is een volmaakte borg. Uw zonden zijn u vergeven, zegt de schrift. Geen uitzonderingen. En als je nog buiten Jezus Christus leeft, laat het je haast maken. Al je zonden En heel je oude mens, om die bij hem neer te leggen. Geen enkele zonde uitgezonderd. Moet je niet denken, deze zonde is te groot. Deze zonde is te zwaar. Mijn misdaad is te groot om vergeven te worden. Nee. Het is niet te groot en te zwaar voor hem. Weet u wat we moeten beseffen? Dat het te groot en te zwaar is voor ons om het te dragen. Om met die zonden te blijven lopen. Maar hoe doe ik dat nu? Hoe vertrouw ik nou mijzelf toe aan deze borg? De tekst zwijgt erover, maar in het licht van heel de schrift is daar toch wel iets over te zeggen. Dat gebeurt, en dat zullen we weten, in ieder geval met ons verstand, door het geloof. En daarvoor is nodig dat je beseft, ik heb een borg nodig. Ik sta in de schuld bij God. Ik ben als een zondaar in zijn ogen. En ik moet een losprijs betalen. En ik kan die prijs niet betalen. Als u, als ik hem zijn eer heb afgenomen, dan komt God zijn eer bij ons opeisen. Waar is dat beeld wat ik in je gelegd heb? Ja, en dat besef, zonder besef, dat is geen voorwaarde waarop, maar de weg waarin God het geloof schenkt. Als ik zie, ik kan het zelf niet meer bewerken. Als ik zie, er moet een oplossing komen, maar die kan niet van mijn kant komen. Dan kan ik het alleen nog maar uitroepen met Hiskia, toch? O Heere, wees Gij mijn borg. En dat gebed vanuit de diepte van ons hart, dat zal God verhoren. Met alle lust en liefde van zijn hart, niet schoorvoetend, niet aarzelend. Nee, dan zegt Hij, welkom bij mij. Nu kan ik mijn genade aan je kwijt. Ik heb een borg. Voor u, voor jou. En zo wordt Hij, Jezus Christus, in de weg van geloof, mijn borg. En in de armen van die meerdere Juda ben je volkomen veilig. Want laten we nog eens kijken naar Juda. En dan letten we op het resultaat. Dat is het vierde punt. Als we zo die geschiedenis volgen, we deden dat net al even, tot in hoofdstuk 44... dan zien we dat Juda zich daadwerkelijk borg moet gaan stellen. Of beter gezegd, hij heeft zich als borg opgeworpen en het gaat beproefd worden. Als we zo hoofdstuk 44 lezen, ja, dan komen wij tot de conclusie. En dat zal bij Juda en de andere broers ook zo zijn gegaan. Langzamerhand het besef, ja, het gebeurt nog ook. Ja, als Benjamin hier in slavernij achter moet blijven, dan kan ik vader Jacob niet meer onder ogen komen. Dat zegt hij dan ook, in vers 34 van hoofdstuk 4. En daarmee laat hij dan ook zien, hè, zijn daad was geen daad van onbezonnenheid. Juda blijft bij zijn woord. Hij gaat niet terugkrabbelen, nu het erop aankomt. Opnieuw leidt Juda hier zoveel op Christus. Want wat is het evangelie? Als betaling geëist werd, krabbelde hij terug? Nee. Jezus Christus krabbelde niet terug. Hij ging door. Tot het bittere einde. Terwijl hij wel terug kon. Hè? Juda niet. Juda kon zijn vader niet meer onder ogen komen anders. Juda moest wel doorzetten. Anders zouden geen koren komen voor de familie. Dan was de hele missie voor niets geweest. Maar Christus kon terug. Wat beleed hij in de hof van Gethsemane? Hij, de Vader, hij zou mij meer dan 12 legioenen engelen geven. Als ik hem daarom bid. Hij kon terugvechten in de hof van Gethsemane. Hij kon afkomen van het kruis. Indien u nu Christus bent, zo verlos u zelf en kom af van het kruis. Hij deed het niet. Hij kon toch net als Elia vuur uit de hemel laten komen om al zijn haters, al zijn spotters te verteren. Hij hoefde niet door te zetten, maar hij deed het wel. Die woorden van Psalm 40. De Hebreeënbrief laat ons zien, die mogen we op Christus toepassen. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat besloot hij. Voor het begin van de tijd. In de eeuwigheid. En toen dat uur kwam. Toen het erop aankwam. Toen het beproefd werd. Toen krabbelde hij niet terug. Nee, met volle overtuiging gaf hij zich over. Gaf hij zich daadwerkelijk als borg. Laat mij het maar dragen, vader. Zo beloofde Juda. Om al de dagen van zijn leven schuld te dragen. Om levenslang voor Jacob als een zondaar te zijn. Maar hoe lang is die nou uiteindelijk geweest? Geen moment. Christus wel. In die 3 uur duisternis op Golgotha droeg hij het volle oordeel van God. Daar was hij in Gods oog als een zondaar. En daarmee bewerkt hij meer dan Juda. Want Juda maakte het mogelijk dat er behoud kwam. Maar hij kon het niet zo bewerken. Hij was een schakeltje in dat plan van God. Ja, door Gods genade veranderd. Door Gods genade bruikbaar gemaakt. Maar hij kon niet de redder zijn. Hij maakte het slechts mogelijk dat uit hem de redder geboren zou worden. Maar die redder, die grote zoon van Juda, hij bewerkt de redding. Hij is expliciet, uitdrukkelijk, de redder van het volk van God. Er is redding door zijn werk, zijn borgwerk aan het kruis. Wat zullen die familieleden van Juda hem dankbaar zijn geweest? Denkt u niet? Ze wisten het wel. Dit is de enige mogelijkheid. We weten niet of ze bij dat onderhoud geweest zijn tussen Juda en Jacob. Misschien stonden ze buiten de tent te wachten. Ongetwijfeld zullen ze iets gevoeld hebben van de honger in hun maag, maar ik denk meer nog de spanning. Want daar, in die tent, wordt hun lot beslist. Tussen Juda en Jacob. Als Juda het niet zou halen, zou er geen redding zijn. En gemeente, zo is Gods reddingsplan het enige dat ons kan redden. Wie dat borgwerk van Juda niet aanvaarde, wie zich van hem afkeerde, moest sterven van honger. Het was met Juda naar Egypte. Of sterven. Geen tussenweg. Zo ook vanmorgen niet. Of u schuilt bij de borg, Jezus Christus. Of u blijft leven voor eigen rekening. En de grote zoon van Juda heeft een uitweg bedacht. Gereed gemaakt. En zelf vervuld. Uit je geestelijke hongersnood. En nu hoef je maar 1 ding te doen vanmorgen. Je in de armen van Christus te werpen. Dan zal hij borg staan. Voor u, voor jou. Bij de Vader. Meer garantie dat het goed komt. Als je aan hem toevertrouwt. Meer garantie kan er niet gegeven worden. Hij is alle garantie. Juda is een betrouwbaar man geworden. Jezus Christus is nooit anders geweest dan door en door betrouwbaar. In hem zijn alle beloften van God vervuld. En hij laat geen van zijn woorden ter aarde vallen. En hij kan vanuit zijn overvloedige rijkdom borg zijn. Ook voor u, ook voor jou. Zijn bloed is genoegzaam. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Amen.